Wat gaan wij doen? Wij gaan naar Leviticus 23. Want we zijn terechtgekomen bij de verzoendag. Leviticus 23. En daar willen we vanavond met elkaar over nadenken. Dat is de zesde dag, feestdag, op de kalender van God op Israël, die God aan Israël gegeven heeft. We zijn terechtgekomen in de zevende maand. Vorige keer zijn we daar al gekomen. Toen was de dag van het geklank, weet je nog? En dan 10 dagen later, op de 10e van de zevende maand, is de verzoendag. Dat staat in vers 26 van Leviticus 23. Daar staat: de Heere sprak tot Mozes: alleen op de 10e dag van deze zevende maand is de verzoendag. U moet een heilige samenkomst houden. U moet uzelf dan verootmoedigen en de Heere een vuuroffer aanbieden. Op diezelfde dag mag u geen enkel werk doen. Het is de verzoendag om voor het aangezicht van de Heere uw God verzoening voor u te doen. Voorzeker, iedere persoon die zich op diezelfde dag niet verootmoedigt, moet van zijn volksgenoten worden afgesneden. En elke persoon die op dezelfde dag enig werk verricht, die persoon zal ik uit het midden van zijn volk ombrengen. U mag geen enkel werk doen. Het is een eeuwige verordening al uw generaties door, in al uw woongebieden. Het moet voor u een sabbat zijn, een dag van volledige rust. En u moet uzelf verootmoedigen. 'S Avonds, op de 9e dag van de maand, moet u uw sabbat vieren, vanaf de avond tot aan de volgende avond. Ja, tot zover. Deze verzoendag, broeders en zusters, was misschien wel de belangrijkste dag op de kalender van Israël. In de christelijke volksmond wordt dikwijls gesproken over de grote verzoendag. Ja, dat is niet helemaal bekend waar dat vandaan komt eigenlijk, want in de Bijbel wordt nergens dat woord groot erbij geschreven. En misschien heeft men daarmee willen uitdrukken dat het nogal een belangrijke dag was, en dat kan wel. Maar wat in de Bijbel staat, is precies zoals het hier ook vertaald is, gewoon verzoendag. Letterlijk staat er Yom Kippur. Nou, ik moet zeggen, Yom Kippurim. Dat is eigenlijk wat er letterlijk staat. Dat is een meervoudsvorm. Maar goed, over het algemeen wordt er dan gesproken over Yom Kippur. Maar het staat in meervoud, dus eigenlijk de dag van de verzoeningen. En dat heeft ongetwijfeld te maken met wat er op die dag allemaal gebeuren moest. Het werk dat de hoge priester moest doen. En we zullen dat straks ook zien. Die moest namelijk niet alleen voor zichzelf, maar ook voor zijn gehele huis en voor het hele volk verzoening doen voor het aangezicht van God. Met verschillende offers. Dus het was de dag van de verzoeningen. Yom Kippurim. En dat woord Kippur overigens, dat komt van een ander woord, kafar. Ja, dat is een werkwoord, dat betekent bedekken. Officieel, bedekken. Dat wil zeggen, dat is een van de betekenissen. Want het wordt ook vertaald veelal met verzoenen. Maar bedekken, dat is ook een woord dat je in de Bijbel... De eerste keer bijvoorbeeld, gaan we eens even met mij terug naar Genesis 6. Genesis 6. Daar komt dat woord namelijk de eerste keer voor in de Bijbel. Dat woord kafar. Kafar, kippur, weet je wat, ligt allemaal een beetje bij elkaar, hè. Daar komt het vandaan. Genesis 6, dat is de geschiedenis van de zondvloed en de bouw van de ark. En daar staat in hoofdstuk 6, vers 14, dat de Heere zegt: maak voor uzelf een ark van goverhout. In vakken ingedeeld moet u deze ark maken. Dat was dus een opdracht van de Heere God, in verband met die zondvloed die zou komen. En hem van binnen en van buiten met pek bestrijken. Ja, als je nou een oude statenvertaling hebt, dan staat er eigenlijk dat Noach hem het pek moest bepekken. Dat staat in de Oude Statenvertaling. Maar goed, dat is de gedachte van het woord kafar, hè? Met pek bestrijken. En zodanig dat, dat die ark ook waterdicht was. Het is natuurlijk wel handig als er veel water komt, dat de boot ook waterdicht is. Niet waar? En daarmee waren de opvarenden ook beschermd. En als ik dat woord beschermen gebruik, dan moet ik ook denken dat het bloed in de Bijbel niet alleen maar dient tot reiniging of iets dergelijks en heiliging, maar ook tot bescherming. En we weten allemaal nog van het eerste feest, Pascha, zijn we mee begonnen. Dat is ingesteld toen Israël uit Egypte door de Heere verlost werd. En bij die gelegenheid moest het volk van Israël op een gegeven moment het bloed smeren aan de deurposten, weet je nog? En dat was ter bescherming. Want de verderfengel die ging door het land, zodat alle eerstgeborenen gedood werden. En dan staat er ook bij in Exodus 12 dat als ik het bloed zie, zal ik aan u voorbij gaan. En dat woord voorbij gaan, dat is dan eigenlijk de betekenis van het woord Pesach. Pascha, Pesach, betekent voorbij gaan. Maar daar zie je dus dat dat bloed eigenlijk een bescherming was voor degene die in dat huis zich bevonden. En dat bloed bedekte hen als het ware voor de toorn van God. Op dat moment. En nou, die gedachte moet je eigenlijk een beetje bij je houden. Ook als je het hebt over de verzoendag, de Yom Kippur. En je zou het dus ook kunnen vertalen met de dag van de bedekking. Of de dag van de bedekkingen. En dan gaat het over het bloed van de verzoening. Het bloed van bokken en stieren. En dat was ook tot de bedekking van de zonden voor het aangezicht van God. Dus bedekken, afdekken, dat is feitelijk ook de betekenis van het woord verzoenen, zoals je dat in het Oude Testament dan op allerlei plaatsen tegenkomt. In het volgende hoofdstuk, Genesis 7, daar komt het woord nog een keer voor. En daar staat in vers 19, dan komt het water van de zondvloed inmiddels ook, wordt steeds hoger, en dan staat er vers 19 van hoofdstuk 7. En het water steeg meer en meer op de aarde, zodat alle hoge bergen die onder de hemel zijn bedekt werden. Nou, dat zien we voor ons, dat die wateren opkomen en het gaat steeds hoger. En zelfs de bergen die verdwijnen op een gegeven moment onder water. En dan zijn ze bedekt. Nou, dat is hetzelfde woord, kafar. Ja, hoofdstuk 7 vers 19. En dan vers 20 ook, nog 15 el daarboven steeg het water en de bergen werden bedekt. Kafar. Dus eigenlijk heeft het ook, in de betekenis van het woord kafar ligt ook iets van dat iets bedekt wordt, zodat het niet meer gezien wordt. Later, ga ik niet lezen, maar in Genesis 38, dat is die merkwaardige geschiedenis van Juda en Tamar, weet je nog? Juda en Tamar, Tamar was zijn schoondochter, Maar die had zich op een gegeven moment verdekt opgesteld op de weg naar Timna. En daar staat, toen Juda haar zag, hield hij haar voor een hoer, omdat zij haar gezicht bedekt had. Dus zij zat er langs de weg van Timna, om bepaalde redenen, daar ga ik nou allemaal verder niet op in. Maar zij had haar aangezicht bedekt, dus Juda kon haar niet herkennen. Haar aangezicht zat achter die bedekking. En hij dacht dus dat het een hoer was. Nou ja, en van het een kwam het ander. En zo ontstaat daar een hele bijzondere geschiedenis, waar uiteindelijk een tweeling uitgeboren wordt. Weet je wel, Zerach en Peres. En in Psalm 32, veel later, vind je een onderwijzing van David. En die zegt, welzalig is hij van wie de overtreding vergeven, van wie de zonde bedekt is. En ook daar, ja, gaat het over de bedekking van zonde. En het feit dat kafar ook met bedekking vertaald wordt, ook met verzoening betaald wordt, dat is niet zo gek. Omdat er namelijk in het Hebreeuws twee woorden zijn. De laatste woorden, ik zit hier even op mijn briefje te kijken, ik ben niet helemaal duidelijk denk ik, maar de laatste teksten die ik gelezen heb, daar staat wel het woord bedekking in de vertaling, maar dat is van het Hebreeuwse kaza. En dat betekent bedekken in de zin van niet zichtbaar zijn. Alleen het merkwaardige is dat dat in verband met de verzoendag niet gebruikt wordt. Dus het is wel een bijzondere manier van bedekken, zal ik maar zeggen, waar het over gaat op de verzoendag. En ik denk ook dat men daarom dat woord ook vertaald heeft met verzoenen. Want verzoenen, dat heeft ook iets in zich, maar dan meer in overdrachtelijke betekenis. Dat er eigenlijk geen rekening wordt gehouden met de zonde, zeg maar. Omdat er iets anders is wat voor God dan zwaarwegender is, en dat is het bloed. En wij zeggen dan, ja, het bloed van die offerdieren bedekt dan de zonde. Later in het Nieuwe Testament lezen wij dat het bloed van bokken en stieren zonde niet kan wegnemen. Het kon het eigenlijk alleen maar bedekken voor het aangezicht van God. En daar zit natuurlijk een geweldige profetie in, ook met betrekking tot de toekomst. Goed, laten we even teruggaan naar Leviticus 23, naar die woorden die we gelezen hebben met elkaar. Want het gaat dan over die verzoendag. En laten wij dat woord ook maar gewoon blijven gebruiken. Hè? Dat is ook wel makkelijk ook. Dan. En die verzoendag die moest dus gehouden worden elk jaar op de 10e van de 7e maand. En vorige keer heb ik gezegd, misschien herinnert u zich dat nog, dat één keer in de 7 jaar... Nee, ik zeg het verkeerd. Eén keer in de 50 jaar, hè, als het jubeljaar aanbrak. Na 7x7 jaren, weet je ook, om het jubeljaar. En dan moest op die 10e van de maand, dat kun je in Leviticus 25 lezen, moest ook de shofar klinken. Hè. Dan begon de verzoendag met bazuingeschal. Voor zover we de informatie in de Bijbel ter beschikking hebben, werd dat op de gewone verzoendagen zeg maar niet gedaan. Maar als het jubeljaar aanbrak, dan klonk daar wel de shofar, de bazuin. En goed, dat is misschien ook wel te begrijpen, omdat natuurlijk het jubeljaar een heel bijzonder jaar was. Dat was het jaar waarop de vrijheid verkondigd werd en zo, en waarop alle dingen weer hersteld werden zoals ze oorspronkelijk zouden moeten zijn. Dat was ook een jaar dat de Heere heeft in zijn plan heeft opgenomen. En dan komt alles weer op zijn pootjes terecht, zal ik maar zeggen. Nou, die verzoendag was dus op de 10e van de 7e maand. Dat is de maand waarin de laatste 3 inzettingen plaatsvinden. Het feest van het geklank. En de verzoendag. En dan, en dat heeft hoort het volgende keer nog over, zo de Heere wil en wij leven. Dat is dan het loofhuttenfeest, komt er nog achteraan. Op die verzoendag moest er in de eerste plaats, zoals we gelezen hebben, verootmoediging plaatsvinden. U moet, vers 27 van Leviticus 23, u moet uzelf verootmoedigen en de Heere een vuuroffer aanbieden. Verootmoedigen, dat woord dat heeft iets in zich van buigen. En wat is verootmoedigen? Dat is dat je buigt voor de Heer. En het heeft ook iets in zich van heel specifiek alleen bezig zijn met datgene waarvan de Heer wil dat je ermee bezig bent. En dus op die verzoendag is het wel heel duidelijk dat alles in het teken staat van de Heere God en van wat Hij wil. En de mens heeft op die verzoendag eigenlijk niks in te brengen. En dat is jammer voor die mens, want die wil graag een vinger in de pap hebben, maar op de verzoendag niet. Nee. Dat wil zeggen, ja, er was één mens die dan een behoorlijk drukke taak had. En dat was de hoge priester. Maar meer ook niet. Nee, ze moesten zich verootmoedigen. Ze moesten buigen voor de Heer. Ze moesten bezig zijn. Ja, eigenlijk in hun gedachten ook met de Heer. En hun verhouding ten opzichte van de Heer. En zij moesten dan ook een vuuroffer brengen, staat hier. En dat vuuroffer, dat is een brandoffer. Als je het heel nauwkeurig wil zeggen, dan is het vuuroffer eigenlijk dat deel van het brandoffer dat geheel verbrand wordt en in rook opgaat. Nou zeg ik het heel officieel. Ja, maar die termen vuuroffer en brandoffer, ja, die horen natuurlijk bij elkaar. En als het dan in rook opgaat, dan stijgt die rook ook op. En dan staat er in de Bijbel dat het was tot een lieflijke reuk voor het aangezicht van de Heer. En ik heb wel eens gezegd, ik denk hier ook wel eens, dat ik dat aanvankelijk toch wel een beetje een moeilijke tekst vond. Want ik denk van ja, als je nou een dier in de fik steekt en die gaat branden, hoe kan dat nou een lieflijke reuk zijn? Hè? Ja, totdat op enig moment ik tot ontdekking kwam wat er eigenlijk in de oorspronkelijke tekst staat in de Hebreeënbrief. En als je dat letterlijk in het Hebreeuws, en als je dat letterlijk vertaalt, dan staat er eigenlijk dat het een reuk is van tot rustbrenging. Dat is wat er letterlijk staat. En dat heeft te maken met het feit dat dus de reuk op zichzelf niet aangenaam is of zo. Nou, dat begrijpen wij ook wel. Maar het brengt de Heere tot rust. Met name brengt het de toorn van de Heere tot rust. Zodat hij niet toornig is, maar in tegendeel genadig is ook voor het volk. En nou ja, goed, het geeft ook iets weer van dat offer de Heere lieflijk stemt. In Efeziërs 5 vers 2 daar staat dat Christus ons heeft lief gehad en zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer tot een aangename geur voor God. Kijk, daar heb je eigenlijk de toepassing van wat hier in dat brandoffer letterlijk gebeurde. Dat er een dier geofferd werd, dat de rook opsteeg tot God en dat was aangenaam voor God. En nogmaals, niet de smel, niet de reuk zelf, maar het bracht de toorn van God tot rust. En dat, nou ja, goed, dat is voor ons allemaal wel duidelijk. Alles wat met die verzoendag te maken heeft, vindt natuurlijk ten diepste zijn vervulling in het offer wat de Heer Jezus Christus heeft gebracht. En hij is het ware brandoffer. Hij heeft zich als een offergave en een slachtoffer overgegeven, zegt Paulus in Efeze 5, tot een aangename geur voor God. Dat wil zeggen dat God daarin een welbehagen heeft gehad. Deze is mijn zoon, de geliefde in wie ik mijn welbehagen heb. En dat welbehagen, dat was niet alleen maar van toepassing op het leven van de Heer Jezus, maar ook op zijn lijden en sterven. Hij is immers gehoorzaam geweest, geworden, staat er in Filippenzen 2, tot de dood, ja, de dood van het kruis. Want dat brandoffer, je weet wel, er zijn allemaal verschillende offers in de wet, hè? En dat zijn soms ellenlange hoofdstukken waarin alles precies uiteengezet wordt en zo, hè? Dat zijn van die hoofdstukken, die moet je eigenlijk niet voor gaan lezen, want dan in de kortste keren ligt iedereen te slapen. Snap je wel? Maar je kunt dat allemaal niet op een rijtje houden. Dus, maar God heeft het wel gewild om dat allemaal precies, zondoffers, schuldoffers, vredeoffers, plengoffers, nou ja, noem het allemaal maar op. Vuuroffer, brandoffers, allemaal termen die gebruikt worden. Maar goed, ze hebben natuurlijk wel allemaal een bepaalde betekenis. En ik ga daar verder vanavond ook niet dieper op in, maar al die offers en de manier waarop ze gebracht werden en het tijdstip waarop ze gebracht moesten worden en door wie enzovoort, dat zijn allemaal dingen die te maken hebben met het grote werk dat Heer Jezus Christus heeft volbracht. En elk van die offeranden zit eigenlijk een stukje getuigenis met betrekking tot het verlossingswerk van de Heer Jezus Christus en in relatie tot de mens, tot het volk van Israël in het bijzonder en de mens in het algemeen. En dat brandoffer, broeders en zusters, dat spreekt eigenlijk, om het maar even heel kortweg te zeggen, van de volkomen overgave aan God. De offeraar die gaf het brandoffer uit handen, legde op het altaar en het werd in de brand gestoken, althans voor een deel. En ja, hij hield daar zelf dus niks van over. Het was een volkomen overgave aan de Heer. Nou, als je die woorden gebruikt en je denkt daarbij aan de Heer Jezus, dan snap je natuurlijk voor 100%. Want hij is in volkomen overgave aan de Hemelse Vader, zijn weg gegaan en heeft volhard tot het einde. En toen hij helemaal het einde bereikt had, toen sprak hij die gedenkwaardige woorden uit aan het kruis van Golgotha. Het is volbracht. En dat is, dat zijn ook prachtige woorden. En er staat er nog bij in Leviticus 23 vers 28. En daar wordt ook heel sterk de nadruk op gelegd. Op diezelfde dag, die verzoendag, mag u geen enkel werk doen. Want het is verzoendag. Om voor het aangezicht van de Heer uw God verzoening voor u te doen. Ja, dus ze mochten geen enkel werk doen en die verzoening die wordt voor u gedaan, staat erbij. En ik zei al, de mens heeft hier dus niks in de melk te brokken. En er wordt van de mens ook geen activiteit verwacht of zo. Sterker nog, je moet eigenlijk zeggen in tegendeel, want iedere persoon die zich die op de dag niet verootmoedigt, moet van zijn volksgenoten worden afgesneden. En de persoon die op diezelfde dag enig werk verricht, die persoon zal ik uit het midden van zijn volk ombrengen. Daar stond dus de doodstraf op. Als iemand het lef had om op die dag enig werk te verrichten. Het moest een dag zijn waarin de mens tot volkomen rust kwam. He, want het moest ook een sabbat zijn, staat erop later. Een sabbat, een dag van volledige rust, vers 32. He, en het woord sabbat, dat komt van een werkwoord dat betekent ophouden met werken. He, dus niets meer doen. He, en kijk, mocht je op de gewone sabbat natuurlijk nog wel dingetjes doen en zo. Zoals de Heer Jezus dat later ook gedaan heeft. De Heer Jezus heeft bijvoorbeeld op de sabbat heeft hij wel eens een mens genezen. He, dat mocht helemaal niet van de schriftgeleerden en de fariseeën en zo. Die werden daar bloedlink om. He, maar de Heer die deed het toch. En de Heer die heeft bijvoorbeeld ook wel eens met zijn discipelen, toen hij tussen de korenvelden liep, heeft hij wat graan gegeten. Nou ja, dat soort dingen. He. Dat weet je ook wel. Werd hem allemaal niet in dank afgenomen. He, maar dat komt omdat die elite van die tijd, van het Jodendom, eigenlijk niks begrepen had van de bedoeling van de Sabbat zoals God die in zijn wet had opgenomen. Dat zegt de Heer Jezus overigens ook tegen hem. Dat de Sabbat er is voor de mens en niet andersom. Maar als het om die verzoendag gaat, dat was ook een Sabbat, maar dan wel één van volledige rust. Dus daar mocht je gewoon helemaal niks doen. Dan moest je stil zijn voor het aangezicht van de Heer. Toen Mozes het volk van Israël uit Egypte geleid heeft, toen heeft de Heer ook gezegd, via de mond van Mozes, hè, dat hij zei tegen het volk van, de Heere zal voor u strijden en u zult stil zijn. Hè, met andere woorden, als de Heere iets van plan is en hij wil iets doen, dan doet hij dat ook, maar hij doet dat wel op zijn manier en ook op zijn voorwaarden. En dat geldt ook voor die verzoendag. De Israëlieten mochten die dag niet maar even inkleden naar hun eigen believen of zo. Nee, volledige rust. Hè? Ja, en dat klinkt ons misschien een beetje raar in de oren allemaal, want ja, wij kennen dat niet zo. Hè? Maar het toont wel aan, broeders en zusters, dat deze dag ook voor God dus een uitermate belangrijke dag was. En want het is natuurlijk niet voor niks dat als de Heer zegt, als iemand enig werk doet, dan moet hij uit zijn volk worden omgebracht. Dat is nogal wat. Persoonlijk vind ik dat wel een zware sanctie. He? Dus dan ligt er kennelijk heel wat gewicht op. En u mag geen enkel werk doen. He? De Heer die herhaalt het nog een paar keer ook. Nou ja, goed. Kijk, als je daar natuurlijk over nadenkt. En je trekt de lijn dan weer door naar de persoon van de Heer Jezus Christus. Ja. Hij heeft dat werk helemaal alleen gedaan. En als het gaat om het verzoeningswerk dat Christus tot stand gebracht heeft in het offer dat hij gebracht heeft. Ja, dan heeft de mens daar ook helemaal niks, geen vinger in de pap. Hè? Sterker nog, die mens die heeft hem zelfs overgeleverd in handen van wetteloze mensen om gekruisigd te worden. Maar degene die daar aan het werk was in die uren van benauwdheid en donkerheid en duisternis. Ja, dat was de Heer zelf. Hij moest het doen. En hij wilde het ook doen. En hij heeft uiteindelijk ook, ja, in de Godverlatenheid heeft hij het laatste traject ook afgelegd. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Nou, dat had alles te maken met de zonde die hij gedragen heeft aan het kruis van Golgotha. Dus het is een werk dat God alleen doet, waarbij er niets van de mens gevraagd wordt. Het gaat van God uit, hij doet het en het is ook tot eer en glorie van hem. Alle dingen zijn uit hem en door hem en tot hem. En dat geldt ook voor de dag van de verzoeningen. Op die verzoendag daar was dus een speciale taak op weggelegd voor de hoge priester. Laten we even terugbladeren naar Leviticus hoofdstuk 16. Leviticus hoofdstuk 16. Kijk, en de vertalers die hebben daarboven gezet, in mijn Bijbel althans, als opschrift, de grote verzoendag. Daar heb je het weer. Hè? Denk je, hoe komen ze nou aan dat grote? Want in de officiële tekst, want dit zijn opschriften, hè, die zijn door de vertalers bedacht, weet je wel. Dit hoort niet tot de officiële tekst, zeg maar. De geïnspireerde tekst. Maar men heeft daar waarschijnlijk gewoon mee willen benadrukken dat het zo'n belangrijke dag was op de feestkalender van Israël. Nou, we lezen een paar versen uit dit hoofdstuk van wat hier gebeurt. Er staat, de Heere sprak tot Mozes na de dood van de twee zonen van Aaron, toen zij voor het aangezicht van de Heere waren genaderd en gestorven waren. En de Heere zei toen tegen Mozes, spreek tot uw broer Aaron en zeg dat hij niet te allen tijden in het heiligdom binnen het voorhangsel mag komen, voor het verzoendeksel dat op de ark ligt, opdat hij niet sterft. Want ik verschijn in de wolk op het verzoendeksel. Ik verschijn in de wolk op het verzoendeksel. En dus Aaron mocht niet zomaar naar eigen believen dat heiligdom binnengaan. Alleen hiermee, vers 3, mag Aaron het heiligdom binnengaan met een jonge stier, het jong van een rund, als zondoffer en een ram als brandoffer. Hij moet het heilige linnen onderkleed aantrekken. En een linnen broek moet over zijn onderlichaam zijn. Hij moet een linnen gordel ombinden en een linnen tulband omwikkelen. Dit is heilige kleding. Ja, en je weet, de hoge priester die had natuurlijk een prachtig mooie mantel. Hè? Vierkleurig, met gouden draad doorheen geweven enzovoort. Maar daar wordt op die verzoendag helemaal niet over gesproken. Hij moet die linnen kleding aandoen. En de linnen kleding is in de Bijbel de kleding van de slaaf. Weet je wel, de kleding van de dienstknecht. En ja, dat is grappig, daar kom je verderop in de Bijbel. David bijvoorbeeld, weet je wel, David. Hè? Och mensen, als je de geschiedenis van David bestudeert, dan kom je de gekste dingen tegen. Op een gegeven moment trekt David ook zijn koninklijk gewaad uit en dan gaat hij dansen bij de ark. Weet je nog dat verhaal? Heel typisch verhaal is dat. Hè? Maar hij danste in zijn linnen onderkleed. Hè? Waarmee ook eigenlijk dat slaaf zijn, die dienstbaarheid tot uitdrukking komt. Hè? Nou ja, goed, we gaan het nou niet over David en die ark hebben, maar het is natuurlijk wel symbolisch wat daar allemaal gebeurt. En het linnen kleed spreekt van de dienstbaarheid. En in dit geval is dit heilige kleding, dus speciaal voor deze dag, afgezonderd voor deze dag. En staat er ook nog, hij mag die pas aantrekken nadat hij zijn lichaam met het water gewassen heeft. Hè, sommige vertalingen zeggen, nadat hij zijn lichaam in water heeft gebaad. Ja. Hij moet zijn lichaam dus onderdompelen in het water. Daar komt het eigenlijk op neer. Dat is de gedachte die erachter zit. En als ik het woord onderdompelen gebruik, daar heb ik nog een ander woord voor. Dat is dopen, ja. Dopen is onderdompelen. Hè? Maar goed, dat was dus een ritueel dat de hoge priester moest verrichten. Dat was dus een soort van doop eigenlijk. Voorafgaand aan het werk dat hij op deze dag moest gaan volbrengen. En dan staat er, van de gemeenschap van de Israëlieten moet hij 2 geitenbokken nemen als zondoffer en 1 ram als brandoffer. En dan moet Aaron de jonge stier aanbieden als zondoffer dat voor hem bestemd is en voor zichzelf en zijn gezin verzoening doen. Dus dat moest in de eerste plaats gebeuren. Aaron, oftewel de hoge priester, hij moest eerst voor zichzelf en voor zijn gezin verzoening doen. Waren natuurlijk allemaal mensen van vlees en bloed, snap je wel, hè? Mensen die ook voortgekomen zijn uit Adam. Mensen die dus ook zondaren waren en zonden deden en zo. Maar die wel een speciale taak van God hadden ontvangen. Het feit dat de mens een zondaar is en dat de zonde aan hem kleeft, wil niet zeggen dat hij niet een speciale taak kan hebben in het plan van God. En zo was dat met deze hoge priester ook. En dan staat er, hij moet ook de beide bokken nemen en die voor het aangezicht van de Heere plaatsen bij de ingang van de tent van de ontmoeting. En Aaron moet namelijk het lot over de twee bokken werpen, één lot voor de Heere en één lot voor de weggaande bok. En dan moet Aaron de bok waarop het lot voor de Heere gevallen is aanbieden en hem als zondoffer bereiden. Maar de bok waarop het lot is gevallen om weggaande bok te zijn, moet levend voor het aangezicht van de Heer geplaatst worden, om daarmee verzoening te doen door hem als weggaande bok de woestijn in te sturen. Nou ja, dat is nogal wat. Moest allemaal op die verzoendag gebeuren. En denk erom, die hoge priester, die moest dat natuurlijk allemaal precies zo doen zoals God het voorschreef. Die kon niet denken van, ach, wat een gedoe allemaal, weet je wel, laten we het even zus doen, even zo doen. Nee, dat kon niet. Het moest exact zoals God dat het voorstelt. Nou, dat hele hoofdstuk spreekt daar verder nog over. Ik ga niet het hele hoofdstuk lezen. En wat op neerkomt is dat de hoge priester dus in zijn linnen onderkleed, in zijn dienstbaarheid, zijn lichaam moest baden in het water en dan moest hij een stier offeren voor zichzelf en zijn gezin. Hij moest twee geitenbokken nemen en een ram ten brandoffer. En uit het vervolg van het hoofdstuk blijkt ook dat hij reukwerk op het vuur moest leggen, zodat de wolk van het reukwerk het verzoendeksel bedekte. Want in de wolk verscheen de Heere. Ja? Dus de wolk boven het verzoendeksel was een teken van de aanwezigheid van de Heere God. En hij moest dan het bloed op het verzoendeksel sprenkelen. U weet wel, het verzoendeksel, dat is die gouden plaat, hè? Op de ark. Weet je wel, de ark die was van hout en daaromheen was goud. Was die ook bedekt met goud. Maar dat verzoendeksel, dat was van louter goud. Ja, dat was een partij, hoor, dat in dat heiligdom stond. En dan nog twee van die gerubs, hè, met hun aangezichten gericht op het verzoendeksel. Nou, daar moest hij dus het bloed, moest hij op het verzoendeksel sprenkelen. Kijk, door het jaar heen, als dat zo uitkwam, dan mochten de Israëlieten zelf ook offers brengen, hè? Ook brandoffers. Nietwaar? Wij lezen al over het brengen van offers, ver voordat de wet aan Israël was gegeven. Ik bedoel maar, God zelf heeft dat al laten zien in de dagen van Adam en Eva. Weet je nog? Ja, want toen zij gezondigd hadden, toen werden ze aan de waarheid ontdekt. Hè? En toen hebben ze zichzelf schorten gemaakt van vijgenbladeren. Maar de Heer die neemt die schorten weg. En in plaats daarvan maakt hij kleding van vellen van dieren. Hè? Met andere woorden, daar hebben dus dieren, ja, zijn daarvoor opgeofferd. Om anders te zeggen, daar moest bloed vloeien om de mens te bedekken met de kleding die in overeenstemming was met de wil van God. Want daar komt het dan ongeveer op neer. Zoals later in de profetie van Jesaja ook gezegd wordt, dat gesproken wordt over de klederen van het heil. Klederen in overeenstemming met de wil van God. Nou, en zo heeft God eigenlijk al een les gegeven daar in het begin van de menselijke geschiedenis. Later bij de zonen van Adam en Eva, Kain en Abel, kwam diezelfde les naar voren. Want zij brachten de Heere een offer. En Kain bracht een offer van de vruchten van het land. En dat klinkt allemaal heel logisch, want hij was landbouwer. Dus ja, wat neem je dan mee? Iets van je eigen bezit, zal ik maar zeggen. En Abel, die was schaapherder en die nam een van de lammetjes mee en bracht daar een offer. Maar dat offer van Abel werd door de Heere wel geaccepteerd, maar dat van Kain niet. Ja, en dan werd Kain boos. Als je later de Hebreeënbrief ernaast legt, dan krijg je een soort commentaar op die gebeurtenis in Genesis 4. En dan staat er dat Abel de Heere een beter offer gebracht heeft dan Kain. En dat wordt dan voorafgegaan door drie woordjes. Door het geloof. Want dat gaat Hebreeën 11 over. Hè? Door het geloof heeft Abel Gode een beter offer gebracht dan Kain. Met andere woorden, dat had niets te maken met het feit dat Abel schaapherder was of zo. Nee, God had gesproken. Hoe dan ook. He, want anders kunnen die woorden door het geloof eigenlijk... Ja, het geloof moet ergens op gebaseerd zijn. God spreekt. En de meest normale reactie op het spreken van God is dat een mens gelooft. Wat God zegt. Dat een mens amen zegt op wat God zegt. Met andere woorden, dat hij ook doet wat de Heere gesproken heeft. En kennelijk is dat goed tot Abel doorgedrongen. En die bracht dus een bloedig offer. Een offerdier. En dat heeft de Heere God geaccepteerd. En Kain, die bracht een dier van de vruchten van het land. Je zou dat in hoogste, je zou dat een soort spijsoffer kunnen noemen. Maar goed, dat is niet de basis op grond waarvan een mens de Heer tegemoet kan treden. Het kan alleen maar op grond van een bloedig offer. En er moest bloed vloeien. En dan stelt de Heer ook voor aan Kain van, joh Kain, wat kijk je nou, wat doe je nou moeilijk enzovoort. Hè? Doe nou gewoon, ik zeg maar even mijn eigen woorden, doe nou gewoon het goede. Doe nou gewoon wat er van je gevraagd wordt, er is er niks aan de hand. Maar Kain deed dat niet. Hij ging zijn eigen weg. Hij hield er een soort eigen godsdienst op na, zal ik maar zeggen. En dacht van, nou ja, wat ik doe, dat is ook wel goed. Dus die offers die werden toen al gebracht. Hè? En ook later werden er brandoffers gebracht door de Israëlieten ook. Alleen op de verzoendag deed alleen de hoge priester dat. Daar kwam verder geen mens aan te pas. Hij moest verzoening doen voor zichzelf, voor zijn gezin en voor heel zijn volk. En hij moest dat alleen doen. He, dat staat ook in vers 17 van Leviticus 16. Lees maar. Geen enkel mens mag in de tent van de ontmoeting zijn als hij er binnen gaat om in het heiligdom verzoening te doen, totdat hij naar buiten komt. En zo moet hij verzoening doen voor zichzelf, voor zijn gezin en voor heel de gemeente van Israël. En dus geen enkel mens was daar verder bij betrokken. Het ging alleen om het werk van de hoge priester. Nou, en dan vind je aan het einde van dit hoofdstuk een soort afsluiting. Dat wil ik ook even lezen in vers 29. Vers 29. Daar staat, dit is voor u tot een eeuwige verordening. U moet in de zevende maand, op de tiende dag van de maand, uzelf verootmoedigen en geen enkel werk doen, de ingezetene niet en de vreemdeling die in uw midden verblijft evenmin. Want op deze dag wordt u verzoening gedaan om u te reinigen. Van al uw zonden wordt u voor het aangezicht van de Heere gereinigd. Dus hier komt ook dat aspect erbij van reiniging. De verzoendag is dus niet alleen de dag van de bedekking, maar ook van de reiniging. Ja, ik ben in hoofdstuk 16 vers 30 nou. Dat is het slot van het hoofdstuk. En dan staat er vers 31... Wordt nog even samengevat eigenlijk. Het is voor u Sabbat een dag van volledige rust, opdat u uzelf verootmoedigt. Dit is een eeuwige verordening. En de priester die men gezalfd en gewijd heeft, dus die aan wie de opdracht ook gegeven was in het ambt van het priesterschap, om in de plaats van zijn vader als priester te dienen, moet een verzoening doen als hij de linnenkleren, de heilige kleren, heeft aangetrokken. Zo moet hij het heilige heiligdom verzoenen. Zie je dat? Dus ook het heiligdom op aarde, van de tabernakel zeg maar, dat binnenste heilig, moest verzoend worden voor God. Want ja, het behoort allemaal op de aarde natuurlijk, het heeft allemaal te maken met de onvolmaakte dingen en zo. En zo precies was dat allemaal. De tent van ontmoeting en het altaar moet hij verzoenen en hij moet voor de priesters en voor heel het volk van de gemeente verzoening doen. Dus die verzoening die gold voor alles en iedereen. En dit is voor u tot een eeuwige verordening om voor de Israëlieten eenmaal per jaar verzoening te doen voor al hun zonden. En men deed zoals de Heere Mozes had geboden. En ik heb al gezegd, broeders en zusters, alles wijst natuurlijk typologisch gezien op de persoon van de Heer Jezus Christus. Het verzoeningswerk dat hij tot stand heeft gebracht in zijn offergave aan de Heer. En het was een volkomen offer, waarin de Heere ook zijn welgevallen heeft gehad. Het was een aangename geur voor God. Eén aspect pik ik er nog eventjes uit dit hele verhaal. En dat is wat we gelezen hebben in de versen 7 tot en met 10 van Leviticus 16. Dat ging over die twee bokken, weet je nog? waren twee bokken. En daar staat in vers 8, in vers 7, hij moet beide bokken nemen en die voor het aangezicht van de Heere plaatsen. Bij de ingang van de tent van de ontmoeting, of de tent van de samenkomst. Hè. En Aaron moet dan het lot over twee bokken werpen. Eén lot voor de Heere en één lot voor de weggaande bok. Hè, en die ene bok die voor de Heere is, die moest als een zondoffer worden bereid. Dat lezen we verder. Dat wil zeggen, die moest sterven. Het bloed van die bok moest vloeien. En dan moest de hoge priester ook mee naar het verzoendeksel om dat erop te springen. Die andere bok heet hier in onze vertaling de weggaande bok. Want die werd namelijk niet gedood, maar die werd weggezonden in de woestijn. Ja. Dus het gaat meer om het wegdoen van de zonde. Overigens, als je de Statenvertaling hebt, dan staat daar niet de weggaande bok, maar daar staat Azazel. Ja, jullie dachten al even van, hé. Ja. Nou, dat is gewoon het woord wat er in de grondtekst staat. In het Hebreeuws staat gewoon Azazel. Hè, en de Statenvertaling heeft dat gewoon letterlijk vertaald, als een soort van eigen naam, zeg maar. En de andere vertalingen, zoals deze HSV, die hebben eigenlijk de betekenis van dat woord weergegeven. En wat de betekenis van het woord Azazel als zodanig is weggaan. En dus vandaar dat men tot zo'n vertaling komt, de weggaande bok. Hè, maar dat woord Azazel, ja, dat heeft in de loop van de geschiedenis wel tot allerlei gedachten geleid, hè. Sommigen die hebben het namelijk opgevat en die hebben gezegd van ja, kijk, die eerste bok, dat was de bok voor Yahweh. En dat is natuurlijk ook een eigen naam. In dit geval de naam van God. En die andere bok, zei men, dat is de bok van Azazel. En als je dat zo naast elkaar zet, dan ga je automatisch afvragen, maar wie of wat is dan Azazel? En het is wel grappig als je daar dan een beetje mee bezig bent. Hè? Ja goed, en ik bereid natuurlijk zo'n bijbelstudie voor en dan ben ik er een beetje mee bezig. En dan ga je er een beetje opzoeken enzovoort, hier en daar en her en der. En dan kom je van allerlei gedachten tegen. Men heeft bijvoorbeeld gedacht dat Azazel eigenlijk een woord is dat te maken heeft met de Satan. Ja, met de duivel. Of, zoals men in de traditie ook wel gezegd heeft, het gaat eigenlijk om de demon van de woestijn. Ja, weet je, ik lees dat allemaal in de Bijbel niet, dus ik kan dat verder ook niet zeggen of dat goed is of niet goed is. Ik zeg alleen maar even dat door dat woord Azazel, zoals dat in de Statenvertaling ook gebruikt wordt, de gedachte geweest zijn. Er is ook een gedachte in de traditie, in de Joodse traditie, die zegt dat Azazel de naam is van een rots in de woestijn. Hè? En dan moest diegene die bok weg moest brengen naar de woestijn, die moest naar die rots toe gaan en die moest hem dan van de rots afwerpen. En dan stierf hij alsnog. Ja, weet je, dit zijn van die dingen die ik dan zeg, hè, wat ik eigenlijk helemaal niet hoef te zeggen, want je hoeft het toch niet te onthouden. Staat ook niet in de Bijbel. Ja, ik denk, ja, daar ben ik allemaal mee bezig geweest. Vind ik ook zonde om dat niet te zeggen, want ja. Hè? Nee, maar het zijn wel leuk, hè? De bok voor Azazel. En, nou ja, goed. De meest algemene gedachte is dat Azazel gewoon wijst op de woestijn als zodanig. Hè? En dat is eigenlijk ook wel het meest voor de hand liggend, omdat je in vers 20 bijvoorbeeld, hè? Lees maar, vers 20 en 21. Wanneer hij, van hoofdstuk 16 ben ik, hè? Leviticus 16 vers 20, wanneer hij de verzoening over het heiligdom, de tent van ontmoeting en het altaar voltooid heeft, dan moet hij de levende bok naderbij laten komen. Aaron moet zijn beide handen op de kop van de levende bok leggen. Moet je, hè, zie het voor je? Daarmee vereenzelvigt hij zich dus met dat beest. En al de ongerechtigheden van de Israëlieten belijden. Dus onder belijdenis van zonden. En al hun overtredingen overeenkomstig al hun zonden. En hij moet die op de kop van de bok leggen en hem door de hand van een man die daarvoor gereed staat, de woestijn insturen. En zo draagt de bok al hun ongerechtigheden op zich weg naar een onbewoond gebied. Hij moet dan de bok de woestijn insturen. En als je daar nou over nadenkt, dan heb je dus die twee bokken. En eigenlijk komen daarin twee aspecten naar voren van het verzoeningswerk. Van het verlossingswerk van de Heer Jezus Christus. Die eerste bok die voor de Heere was, die moest als een zondoffer worden bereid. Dat was dus in ieder geval een bloedig offer. Want hij moest worden geslacht. En een zondoffer, dat is dus één van die offers die in het wetboek genoemd wordt. Een zondoffer is voor de zonde in het algemeen. Dat wil zeggen, en dan pas ik het gelijk maar even toe op ons mensen. De mens is een zondaar, de zonde is in hem. Of haar, hè? Maar goed, zo zeg ik dat dan meestal. En omdat de zonde in hem is, of in haar, zondigt hij ook in de praktijk. Anders gezegd, de zonde is in de mens en daarom doet hij zonden. De mens is een overtreder van Gods gebod. Ja, en daarom is hij feitelijk des doods schuldig. En omdat de mens een overtreder is, verdient hij feitelijk de doodstraf. Hè? Nou, we gaan even verder naar Jesaja 53. Jesaja 53. Prachtig mooi hoofdstuk, een van de lijdensprofetieën. Er zijn 4 profetieën in het boek Jesaja over de lijdende knecht des Heren. En Jesaja 53 is daarvan de laatste, de 4e. En er staat in vers 5, Jesaja 53 vers 5. Maar hij, met een hoofdletter, want het gaat om die knecht des Heren, nou dan weten wij wel wie dat is natuurlijk. Hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons tevreden aanbrengt, zegt Jesaja, was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden allen als schapen. Ja, Jesaja spreekt natuurlijk vooral ook vanuit de achtergrond van Israël, hè? Dat snap je wel. En wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allemaal op hem doen neerkomen. En toen betaling geëist werd, in verband met die ongerechtigheid, in verband met die zonde, werd hij verdrukt. Maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerder, zo deed hij zijn mond niet open. En hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. Wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land van de levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. En dus hier wordt alles wat met zonde en ongerechtigheid te maken heeft. En dan gaat het hier in de eerste plaats natuurlijk om Israël. Maar goed, je kunt dat breder trekken ook naar de mens in het algemeen. Want ja, wat Joden, Israëlieten en Heiden van elkaar doen verschillen, dat is een heleboel. Maar één ding hebben ze gemeenschappelijk en dat is dat ze allemaal van Adam afstammen. En dat ze dus allemaal zondaars zijn. En in de praktijk ook zonden doen. Ja. En hier zegt de profeet dat al die zonden, al die ongerechtigheden enzovoort, die werden dus neergelegd op de schouders, zeg maar, van de Heer Jezus. En weet je wat nou zo bijzonder is? U hoeft er niet naar terug te gaan hoor, maar ik ga nog even gauw terug naar Leviticus 16, want daar staat namelijk in vers 27. Ik zal het u even voorlezen. De jonge stier voor het zondoffer en de bok voor het zondoffer. Daar hebben we het nu even over, hè? Waarvan het bloed in het heiligdom is binnengebracht om verzoening te doen. Weet je wel, het bloed van die bok werd op het verzoendeksel gesprengd. Moet men tot buiten het kamp brengen. Hun huiden, hun vlees en hun mest moeten zij met vuur verbranden. En daarom werd het ook een vuuroffer genoemd. En dus die bok die bestemd was voor de Here, die moest geslacht worden. En het bloed werd gebruikt om dat op het verzoendeksel te sprenkelen. En vervolgens werd het kadaver, zeg maar, het karkas van dat dier, de huid enzovoort, werd buiten het kamp gebracht. En daar werd het dan vervolgens in brand gestoken. En dat is wel mooi, want buiten het kamp, dat kan je ook nog een beetje anders zeggen. Bijvoorbeeld met de woorden van Hebreeën 13. Buiten de legerplaats. Ja? Kwam al een beetje in je op natuurlijk, hè? Ja, logisch. Nee, maar dat is zo mooi als je dan dat soort dingen leest. Weet je, dan denk je, hé, wacht eens even. Want in Hebreeën 13, daar staat namelijk in vers 11 en 12. Want van de dieren waarvan het bloed als verzoening voor de zonde van de hoge priester het heiligdom werd binnengedragen. Dat hebben we net gelezen. Werden de lichamen buiten de legerplaats verbrand. Nou, dat lazen we net. En daarom, zegt de Hebreeënbrief in hoofdstuk 13, heeft ook Jezus, om door zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de poort geleden. Ja? Want hij is namelijk binnen de poort in Jeruzalem aangeklaagd en veroordeeld. En nou ja, alles erbij en erop. En toen is hij buiten Jeruzalem gebracht, want hij is uiteindelijk gekruisigd op die heuvel. Op die heuvel daar ginds. Ja, zegt Johannes de Heer dan, hè? Op die heuvel daar ginds stond een ruw houten kruis. Het symbool van vervloeking en schuld. Daar werd hij gekruisigd. En zo zie je dat al die inzettingen van de wet, van het Oude Testament, ook met betrekking tot die verzoendag, uiteindelijk allemaal samenkomen bij de persoon van de Heer Jezus Christus op verschillende wijzen. En dan is het ook mooi dat later Johannes schrijft, 1 Johannes 1 vers 7, die zegt namelijk dat het bloed van Jezus ons reinigt, waarvan? Van alle zonde. Dus niet zonden, maar zonde, enkelvoud. Maar dat woord heeft te maken met, ja, met de bron van de zonde, zal ik maar zeggen. Waar de zonden uit voortkomen. Ik bedoel maar, je hebt een appelboom en er groeien appels aan. Het is niet zo dat de Heer die appels er allemaal afgehaald heeft. Nee, hij heeft gewoon die hele boom weggedaan. En het voordeel is, als je die hele boom weg doet, ja, dan gaan die appelen die gaan ook weg. Snap je? Nee, maar er wordt in de Bijbel regelmatig dat woord zonde in het enkelvoud gebruikt, zonde. En ook regelmatig kom ik tegen in het meervoud, zonden. En het een heeft te maken met de mens zoals die is, als zondaar. En het andere heeft te maken met datgene wat de mens doet, namelijk zonden. En het een vloeit voort, het laatste vloeit voort uit het eerste. En dat vind ik zo prachtig. Ik ga even weer terug naar Leviticus 16. Ja, ik heb daar zo'n lintje liggen, hè? Dat is wel makkelijk, hè. Ja, toen ik deze Bijbel kocht, hè, toen kreeg ik ook een lintje. Ja, mooi, hè. Er zijn mensen die, ja, die willen graag een lintje hebben op de koningin. Ik dacht, ik koop gewoon een Bijbel, dan krijg ik er een lintje bij. Nou, hier heb ik dat lintje. Die ligt dan bij Leviticus 16, dus ben ik zo weer terug. Snap je wel? Ja. Want die andere bok, die werd namelijk weggezonden naar de woestijn. En Aaron, die moest zijn handen op die bok leggen. En hij moest zich daar helemaal mee vereenzelvigen. Er staat in vers 22. We hebben dat al gelezen net, maar ik zeg het nog even weer. Zo draagt de bok al hun ongerechtigheden op zich weg naar een onbewoond gebied. Al hun ongerechtigheden in het meervoud. Lucas, Leviticus 16, vers 22 las ik net. Want dat hoofdstuk is het uitgangspunt. En dus daar heb je het ook, hè? Je hebt in de Bijbel ongerechtigheid. In het enkelvoud. Je hebt ongerechtigheden. Je hebt het woord overtreding. Je hebt het woord overtredingen. Je hebt het woord zonde. En je hebt het woord zonden. En als je dat allemaal op een rijtje zet, allemaal naast elkaar zet, dan is het zo prachtig, broeders en zussen, dan kom je uit bij het feit dat die twee bokken, zoals ik al zei, eigenlijk die twee aspecten van de vergeving, van de verlossing aanduiden. Namelijk die ene bok die staat voor de verzoening in verband met onze zonde. Het bloed werd gesprengd op het verzoendeksel. En het karkas werd verbrand buiten de legerplaats. Als een brandoffer, als een vuuroffer. Dus dat ging helemaal in rook op en het steeg de Heer tegemoet. Een lieflijke reuk voor zijn aangezicht. En dan die tweede bok, waarmee de hoge priester zich helemaal vereenzelde, namens het hele volk ook. Die heeft alle ongerechtigheden en alle zonden en alle, alles wat er maar te bedenken valt, die zijn weggestuurd naar de woestijn. En dan staat er ook bijna een onbewoond gebied. En eigenlijk heeft dat iets te maken met het feit dat het een gebied, ik weet niet, de NBG die heeft het ook vertaald als onvruchtbaar gebied. Maar goed, en die gedachte zit er ook wel in. Weet je, de gedachte is eigenlijk deze, dat die bok wordt weggezonden naar een onbewoond gebied, een onvruchtbaar gebied, zodat hij daar, omdat daar niks te halen valt, uiteindelijk ook sterft. Snap je? Nou, en als je dat nou projecteert op de zonde en de zonden, ja, dan kun je ook over jezelf gaan nadenken. Hè? Als je gelooft in de Heer Jezus Christus, wat is er dan gebeurd? Ja, dan heeft de Heer enerzijds de zonde weggedaan. Dat wil zeggen, hij heeft die zondaar, als vertegenwoordiger van die zondaars, is hij gestorven, is hij gekruisigd, gestorven. Hè? En heeft hun zonden meegenomen in de. Laat ik het even met twee teksten illustreren. De Heer Jezus is dus enerzijds als zondebok, zeg maar, geslacht. Hè? En zijn bloed heeft gevloeid. Hij was het ware zondoffer. En anderzijds heeft hij de zonden in zijn lichaam gedragen op het hout, zegt 1 Petrus 2 vers 24. En hij heeft ze als het ware meegenomen naar onbewoond gebied. Hij heeft ze zelfs meegenomen in de dood. In het graf. Begraven. En de psalmist zegt in Psalm 103 vers 12, zo ver het oosten is van het westen, zo ver heeft hij onze overtredingen van ons weggedaan. En Paulus schrijft later in 2 Korinthe 5 vers 21 in verband met de verzoening. Want hem die geen zonde gekend heeft. Ja, wie is die hem? Christus, uiteraard. Hij heeft geen zonde gekend. Waarom niet? De zonde was namelijk niet in hem. Hij was namelijk niet uit een mens geboren. Hij is niet door een mens verwekt. Hij is door de Heilige Geest verwekt. En uit de moederschoot van Maria geboren. De zonde was niet in hem. De Heer Jezus was geen zondaar. En aangezien de zonde niet in hem was, deed hij dus in de praktijk ook geen zonden. Nee. Kijk, om appels te hebben, moet je toch echt een appelboom hebben. Niet waar? Ja. Nou ja, het klinkt heel simpel, maar het is wel even illustratief natuurlijk. Hè? In hem was geen zonde. Hij heeft geen zonde. En hij is voor ons, schrijft Paulus in 2 Korinthe 5, 7, tot zonde gemaakt. Hè? Dus hij is als het ware die zondebok geworden. En enerzijds betekent dat hij gestorven is, dat zijn bloed gevloeid heeft. En Ja, dat bloed, daar hebben we net van gelezen, dat schrijft Johannes dan, hè, dat het bloed van Jezus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonde. Enkelvoud. He, dus dat hele zondaarschap, dat hele zondig zijn van de mens, dat wordt eigenlijk in het offer van de Heer Jezus Christus weggenomen. En Paulus die zegt er dan nog bij op dat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Maar Paulus heeft het dus echt over die zonde, hem die geen zonde gekend heeft, God voor ons tot zonde gemaakt. En Johannes die schrijft in 1 Johannes 2 vers 2, en hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld. Ja, want het verlossingswerk van de Heer Jezus Christus beperkt zich natuurlijk niet alleen maar tot het volk van Israël. He, en ook in het Oude Testament wordt al duidelijk dat zijn verlossingswerk ook een wereldwijd karakter zou hebben. En zo heeft God dat zondeprobleem opgelost. Laten we even naar de Hebreeënbrief toe gaan, broeders en zusters. En dan gaan we eerst even naar Hebreeën hoofdstuk 9. Hebreeën hoofdstuk 9. En daar staat in vers 11. In die Hebreeënbrief daar wordt veel gesproken over die oud-testamentische eredienst, die offerdienst, de tabernakeldienst enzovoort. En er wordt van alles en nog wat over gezegd. En in Hebreeën 9, daar staat in het 11e vers. Maar toen is Christus verschenen. De hoge priester van de toekomstige heilsgoederen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet met handen gemaakt is, dat is die niet van deze schepping is. En de hoge priester, die ging zeg maar de tabernakel binnen. Die was met handen gemaakt. Later ging hij de tempel binnen. Was ook met handen gemaakt. Dat hoort allemaal bij deze schepping. Maar de Heer Jezus is de hoge priester van de toekomstige heilsgoederen. Het ziet vooruit. En hij is de volmaakte tabernakel binnengegaan, die niet met handen gemaakt is, die dus niet van deze schepping is. Dus waar is hij binnengegaan? Ja, in de hemel zelf. En staat er, hij is niet door het bloed van bokken of kalveren, maar door zijn eigen bloed, eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom. En heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht. Prachtig, mooi. En hier wordt dus in een paar woorden eigenlijk verteld dat de hele ritueel van de verzoendag, zoals God die ingesteld had op de feestkalender van Israël, dat die vervuld is in en door het verlossingswerk van de Heer Jezus. En zoals de hoge priester destijds met het bloed van bokken en stieren naar die binnenste heiligdom moest om dat te sprenkelen op het verzoendeksel. En dan met het karkas andere dingen moest doen. Enzovoort. Al die dingen samen die getuigen van het verlossingswerk van de Heer Jezus Christus. In het volgende hoofdstuk, daar staat, en dat gaat sluit een beetje aan op wat we net gelezen hebben. Want de wet, zegt de schrijver daar, die slechts een schaduw heeft van toekomstige heilsgoederen. Dus die hele wettelijke dienst, die eredienst, was een schaduwbeeld. En niet het wezen van de dingen zelf. Kan nooit met dezelfde offers die zij jaar in jaar uit onderbroken brengen, hen die naderen tot volmaaktheid brengen. Met andere woorden, die inzetting ook van de verzoendag moest jaar na jaar moest die gebeuren, elk jaar opnieuw. En ja, dat betekent dat ze dus nooit tot de volmaaktheid konden leiden. Want als dat wel gekund had, dan was het maar één keer nodig geweest. Ja, want het punt is, als je op een gegeven moment volmaakt bent, dan ben je vol. Kijk, je kunt niet een beetje volmaakt zijn. Snap je? Hoe is het met je? Nou, ik ben al aardig volmaakt. Nee. Hè? Dat is net als je aan een vrouw vraagt, hoe is het met je? Ja, ik ben een beetje zwanger. Weet je, dat kan ook niet. Hè? Ja. Je bent het of je bent het niet. En met volmaakt is dat ook zo. En als zij wel tot de volmaaktheid zouden kunnen hebben gebracht, dan was dat eigenlijk maar één keer nodig geweest, klaar, punt uit. Maar dat was niet zo, daar moesten ze elk jaar weer herhaald worden. Zou er anders, staat er, niet een einde gekomen zijn aan het offeren? Ja, ja dus. Als dat zo geweest zou zijn. Want zij die de dienst verrichten, zouden zich dan in geen enkel opzicht meer bewust zijn van zonden, wanneer zij eens en voor altijd gereinigd waren. Maar nu wordt men door deze offers elk jaar opnieuw aan de zonden herinnerd. Ja, want elk jaar kwam weer die verzoendag. Want staat er, het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonden wegneemt. En daarom zegt hij met een hoofdletter bij zijn komst in de wereld, en nou wordt Psalm 40 aangehaald, want het zijn woorden van David uit Psalm 40. Slachtoffer en spijsoffer hebt u niet gewild, maar u hebt voor mij een lichaam bereid. Brandoffers en offers voor de zonde, oftewel zondoffers, hebben u niet behaagd. En toen zei ik, zie, ik kom, in de boekrol is over mij geschreven om uw wil te doen, o God. En dat gaat over de persoon van Christus. Psalm 40 spreekt dus eigenlijk over de komst van Christus. Degene over wie in de boekrol geschreven is. En die de wil van God zou doen. En let op, daar komt een soort commentaar achteraan. Daarvoor had hij gezegd, slachtoffer en spijsoffers en brandoffers en offers voor de zonde hebt u niet gewild en die hebben u niet behaagd, hoewel zij overeenkomstig de wet werden gebracht. Dat is heel bijzonder, hè? God had ze allemaal ingesteld in het kader van het verbond, in het kader van de wet. En nu lees je eigenlijk in Psalm 40 met zoveel woorden, maar zeker in de Hebreeënbrief, dat God dat allemaal wel heeft ingesteld enzovoort, maar dat het hem niet heeft behaagd. God had er eigenlijk geen welbehagen in, om dat woord maar even te gebruiken. En daarna, vers 9, sprak hij, zie ik kom om uw wil te doen, o God. Hij neemt dus het eerste weg om het tweede daarvoor in de plaats te zetten. En dus al die offeranden van het oude verbond heeft God weggenomen. Dat was het eerste. Hoort bij de schaduwdienst. En het tweede heeft hij daarvoor in de plaats gesteld. En dat tweede heeft betrekking op het offer van Christus. De Heer Jezus. Broeders en zusters. En dat is natuurlijk ook prachtig. Want als Johannes de Doper op een gegeven moment de Heer Jezus ziet komen. Met zijn discipelen staat hij daar. Weet je wel. Johannes die was steeds aan het dopen, hè. Ja, en, maar dan ziet hij de Heer Jezus komen en zegt, zie het Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Kijk, en dat was uiteindelijk Gods bedoeling. En de verzoendag mag dan de dag zijn van de bedekkingen. Hè, daarmee wordt de zonde voor het aangezicht van God bedekt. En je zou dat kunnen zeggen, van, ja kijk, dan wordt het wel bedekt, maar ja, dat betekent nog niet dat het weg is. Hè? Je kunt wel iets bedekken, zodat je niet ziet wat erachter zit. Maar ja, het is er wel. En daarom moest elk jaar opnieuw moest die verzoendag ook weer onderhouden worden. En God heeft er allemaal ingesteld. Hij had er een bepaalde bedoeling mee. He? Nou ja, goed, daar kan je ook nog heel lang over praten. Maar hij had er geen welbehagen in. Nee, pas als de Heer Jezus Christus ten tonele verschijnt. Degene over wie in de boekrol geschreven staat. Degene die gezegd heeft, hier ben ik om uw wil te doen. En denk even weer aan die woorden van Filippenzen 2. Hij die in het gestalte van God zijnde, dat goden gelijk zijn, niet als een roof heeft gehad, maar zichzelf heeft ontledigd en de gestalte van een dienstknecht aangenomen. En is aan de mensen gelijk geworden. Prachtig. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft hij zich vernederd. En is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, de dood van het kruis. En zo heeft hij in leven, in lijden en sterven de wil van God volbracht. Kijk, nou snap je, broeders, zusters. Ja, u snapt er lang toe. Maar nou begrijp je waarom toen de Heer Jezus zijn openbare bediening begon, hij eerst zijn lichaam in het water baden, weet je nog? Ja, dat was het eerste wat hij deed.
in de Jordaan. Johannes snapte er ook niks van. Heer, wat komt u nou naar mij toe? Om het te doen? Ik zou door u gedoopt moeten worden. Nee, maar het betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. En dan vervolgens klinkt uit de hemel een stem. En die zegt, dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Snap je? En weet je wat mooi is, broeders en zusters? Die stem die klinkt later nog een keer. Ja, op de berg der verheerlijking. Zo noemen wij die berg, hè? Zo heet die niet, maar zo noemen wij. De berg der verheerlijking. Dan is de Heer Jezus daar met drie discipelen, Petrus, Jacobus, Johannes. En dan plotseling verandert zijn gestalte. Een gestalte die eigenlijk gekenmerkt werd door het lijden, door nederigheid, vernedering enzovoort, hè? Die veranderde plotseling in heerlijkheid. Zijn klederen werden wit als het licht, staat erbij. En zijn aangezicht straalde, zijn gelaat straalde als de zon in haar kracht. En die discipelen die erbij waren, die kon het allemaal helemaal niet aanzien. Het was zo'n overweldigende heerlijkheid die hen daar overviel. Maar dat is dus diezelfde persoon als die eerst gedoopt werd er in de Jordaan. De verlosser. De vervulling van de verzoendag, zou ik maar zeggen. En weet je wat dan zo mooi is? Als je dat dan leest in Matthäus 17 en Lucas 9, lees het maar na, hè. Dan staat erbij, en toen verscheen er een wolk. Boven hem. Is er al een wolk verschenen vanavond? Ja, we hebben het al gelezen. Want waar was die wolk dan? Binnen in het heiligdom, boven het verzoendeksel, als teken van de aanwezigheid van God. En daar op die berg der verheerlijking, daar verschijnt een wolk. Boven de Heer Jezus Christus. En uit die wolk komt weer de stem van de majesteit in de hemel. Die zegt, dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. En, nou ja goed, waarom had de Heer God zijn welbehagen nemen? Omdat hij gekomen is om de zonde weg te nemen. En dan zegt Johannes in 1 Johannes 4 vers 10, hè, want het komt allemaal voort uit de liefde van God. Hierin is de liefde niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat hij ons lief had en zijn zoon zond als een verzoening voor onze zonde. En dat is zo prachtig. Dat woord verzoening, wat Johannes daar gebruikt, broeders en zusters, dat is in het Grieks is dat hilasmos. Hoef je niet te onthouden, maar ja, ik moet toch even zeggen. Hè? Hilasmos. Je mag het wel onthouden hoor. En dat woord, dat is het Grieks woord, hè, in het Nieuwe Testament, dat ligt eigenlijk het dichtst bij de verzoening zoals die in het Oude Testament wordt beschreven. Hè, en ook op de verzoendag realiteit is. En een woord dat daarvan is afgeleid, van het woord hilasmos, is het woord hilasterion. Dat is een Grieks woord. Nou, en dat woord dat kom je tegen bijvoorbeeld in Romeinen 3. Laten we even naar Romeinen toe gaan, Romeinen 3. Dat woord hilasterion, dat komt twee keer voor in de Bijbel. Eén keer in Hebreeën 9 vers 5 en daar wordt het vertaald met verzoendeksel. En in Romeinen hoofdstuk 3, daar komt hetzelfde woord voor. Romeinen 3, ook wel een bekend gedeelte denk ik langzamerhand voor ons, daar staat in vers 23... Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Dat gaat over de mensen, hè? En staat er, en worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. En dan staat er, hem heeft God openlijk aangewezen, en dan wordt het hier omschreven, als middel tot verzoening. Maar hier staat gewoon, God heeft hem openlijk aangewezen als hilasterion. Verzoendeksel. Dat staat er gewoon. Verzoendeksel. Ik weet niet wat andere vertalingen hebben. Zoenmiddel, hè? Ja. Ja, hier ook. Door het geloof in zijn bloed. Dus de Heer Jezus Christus wordt hier het verzoendeksel genoemd. En ja, goed, dat brengt natuurlijk al die zaken bij elkaar. En daarom is het ook zo mooi dat je dan in die geschiedenis van die verheerlijking op de berg, dat daar de Heer Jezus is en dat die wolk dan verschijnt boven hem. Eigenlijk verschijnt die wolk dus boven het verzoendeksel, om maar even zo te zeggen, met een hoofdletter. Snap je? Als teken van de aanwezigheid van God. En dat blijkt ook wel, want dan klinkt een stem die zegt, dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. En ik zei al, dat woord hilasmos en hilasterion, datgene wat er van afglijdt, dat ligt het dichtst eigenlijk bij de verzoening, zoals die in het Oude Testament ook naar voren komt in al die offers en ook op de verzoendag. Kijk, Paulus die gebruikt later in ook nog andere woorden, katalasso en apokatalasso in zijn late brieven. Hè, dat wordt ook in onze Bijbel vertaald met verzoening. En ik zeg ook niet dat dat verkeerd is, alleen dat woord alasso, dat betekent eigenlijk letterlijk verandering. Verandering. He, en ik ga daar nou helemaal verder niet op in, maar dat heeft meer te maken eigenlijk ook met het feit dat de Heere God zich op een bepaalde manier, op een andere manier ten opzichte van de wereld heeft voorgesteld. En Paulus zegt in 2 Korinthe 5 vers 19, God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende, en dan wordt dat woord katalasso gebruikt, en aan hen hun overtredingen niet toerekende. En dus God heeft zich op een bepaald moment naar de wereld gekeerd, zeg maar. En in een totale andere houding door hen hun overtredingen niet toe te rekenen. En dat heeft allemaal te maken met die verzoening. Maar dat is dus die woord katalasso en apokatalasso wat verder door Paulus wordt gebruikt. Ten slotte, want we moeten langzamerhand ook eindigen, wil ik nog even met u naar het Oude Testament, want de verzoendag als zodanig, ja, heeft natuurlijk alles te maken met het volbrachte werk van Christus, maar stond wel op de feestkalender van Israël. En het heeft dus voor Israël ook een betekenis. Dat wil zeggen, die verzoendag die zal voor Israël in de toekomst nog concrete werkelijkheid worden. En laten we dat maar eens even lezen. Bijvoorbeeld in Jesaja 40. Hè? Ik pak maar even een paar teksten. Jesaja 40. Dat is profetie. Dat is toekomst. En dan zegt de profeet, eigenlijk is het de Heere die het zegt, Jesaja 40 vers 1, troost, troost mijn volk, zal uw God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is. Hier heb je dat woord verzoenen weer. Dat zij uit de hand van de Heere het dubbele ontvangen heeft voor al haar zonden. Mooi hè? Troost, troost mijn volk. Er komt een dag dat die verzoendag ook voor Israël als volk concreet realiteit zal worden. En dat Israël dus op grond van het volbrachte werk van de Messias, van de Heer Jezus Christus, verzoend zal worden met God. En dat is zo mooi, broeders en zusters, staat er in vers 3, een stem van iemand die roept in de woestijn, bereid de weg van de Heere, maakt recht in de wildernis, een gebaande weg voor onze God. Wie is die stem in de woestijn? Johannes. Maar dan wordt het Nieuwe Testament toegepast op Johannes, Johannes de Doper. Dat was de voorloper van de Heer Jezus, weet je nog? Ja, kijk, het valt allemaal in elkaar, hè? Daarom ging dus de Heer Jezus, het eerste wat hij deed toen hij zich in het openbaar ging vertonen, was dat hij naar Johannes de Doper ging en gedoopt werd. En Jesaja 40 spreekt ook over hem. En in het kader van die verzoening. Nou, even verder bladeren naar Jeremia, hoofdstuk 31. Jeremia 31. En het is dan ook uitgerekend die Johannes de Doper die zegt, wat ik vanavond ook al een keer geciteerd heb, zie het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Prachtig, hè? Jeremia 31. Dat spreekt over het nieuwe verbond dat over Israël komen zal in de toekomst. Jeremia 31, vers 31. Daar schrijft de profeet, zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb op de dag dat ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden. Mijn verbond dat zij verbroken hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heere. Voorzeker, Dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. En dan zullen zij niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen, ken de Heere, want zij zullen mij allen kennen. Vanaf hun kleinste tot hun grootste toespreekt de Heere, let op, want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken. Hier gaat het eigenlijk ook weer om die verzoendag. In de toekomst, als Israël verzoend wordt met God. En dan tenslotte nog even Daniël hoofdstuk 9. Laten we die er ook nog even bij pakken. Daniël 9. Dat is de bekende profetie over de 70 weken. Weet je wel, de 70 jaarweken van Daniël. En daar staat Daniël 9. En daar komen ze alle drie, een cirkeltje weer rond ongeveer, komen ze alle drie naar voren weer, wat we al eerder gelezen hebben. Daar staat in Daniël 9, vers 24, dat zijn woorden van de engel Gabriël, hè, die door God naar Daniël gestuurd is op een gegeven moment. En dan zegt hij in vers 24, 70 weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad. Het gaat dus over Israël en Jeruzalem. En dan staat er, let op, 1. Om de overtredingen te beëindigen, de overtreding, om de zonden te verzegelen en de ongerechtigheid te verzoenen. Met andere woorden, de verzoendag waarvoor het offer heeft plaatsgevonden. En in plaats daarvan wordt dan een eeuwige rechtigheid tot stand gebracht, wordt visioen en profeet verzegeld en de heiligheid van de heiligheden gezalfd. Ik ga nou verder niet op de betekenis in, maar het gaat mij er maar even om dat dus in de toekomst er verschillende profetieën zijn, en er zijn er nog meer te noemen hoor, ik heb er maar drie uitgekozen, die spreken over de toekomstige vervulling van de verzoendag voor het volk van Israël. En als dan die verzoening heeft plaatsgevonden, dan blijft er nog één feest over op de kalender. Het Loofhuttenfeest. En dat is het feest waarop de Heer zegt, u zult vrolijk zijn voor het aangezicht van de Heer. En zo is het ook. Want als je de verzoendag hebt beleefd, en ik bedoel dat ook heel persoonlijk, zoals wij, doordat we geloven in de Heer Jezus Christus, en weten verzoend te zijn met de levende God, deel gekregen hebben aan de verlossing die de Heer Jezus Christus tot stand gebracht heeft. Weet je, wat blijft er dan over? Want hij heeft de zonde weggedaan. En al je zonden, hè? Ja, je doet in de praktijk dan wel zonden, maar weet je, dat gaat vanzelf over. Dat is net als die woestijn, die bok in de woestijn, die leeft daar een poosje en die eet daar nog wat en dan wordt hij magerder en op een gegeven moment dan eet hij niks meer en dan gaat hij dood. En zo met ons ook. He, wij doen nog zonden in de praktijk van het leven. Hè? Nou ja, goed, tegen die tijd dat je sterft, zeg maar. Hè? Ja, dan houdt het de zondigen ook op. Hè? Ja, dat is een voordeel van het feit dat je sterft. Bijvoorbeeld een zonde, heel verder niet meer. Hè? Ja, toch? Eén bok voor de heren en één bok voor de woestijn. He, en wat blijft er dan over, ook voor ons, broeders en zusters? Nou, precies wat Paulus eigenlijk zegt in Filippenzen 4. Wees blij in de Heer. Ja, precies. Wederom zal ik zeggen, verblijd u in de Heer. Dat is die geestelijke blijdschap die je mag kennen door het geloof in de Heer Jezus Christus, doordat je weet verlost te zijn door Hem en door zijn werk. Goed, tot zover. We stoppen ermee. Wij gaan de Heer danken en dan zingen we daarna nog lied 150 uit Johannes de Heer. Welk een vriend is onze Jezus die in onze plaats wil staan. En als we er straks gaan zingen, dan is er ook nog de collecte, hè? Had je allemaal op gerekend natuurlijk. Zullen we eerst samen de Heer danken. Vader in de hemel, wil u hartelijk danken, ook aan het einde van deze avond. Het is geweldig om zo uw woord te mogen lezen en overdenken. Heer, en er zijn zoveel dingen die ons verstand te boven gaan. Maar we danken u dat u ons met datgene wat we lezen, dat we dat, ja, dat u ons daarin ook wilt zegenen. Dat u ons daarmee ook wilt bemoedigen. Heer, het is zo'n geweldige rijkdom. Alles wat u in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, tot stand gebracht hebt. Wat al in die hele schaduwdienst van de wet en de offeranden ook werd neergelegd. Heer, en dank u wel dat het allemaal spreekt van die volkomen overgave van de Heer Jezus Christus. Om uw wil te doen in leven en in sterven. En dank u wel dat dat de grond is waarop wij mogen staan. Heer, zoals een lied ook zegt, hem in wie God zelf kan rusten, blijft het rustpunt ook voor mij. Dank u wel dat we de rust mogen vinden in hem, in zijn verlossingswerk. Want de Heer Jezus Christus is niet alleen gestorven voor onze zonden, maar is ook opgestaan tot onze rechtvaardiging. We mogen hem kennen als de levende Heer. En dat leven mogen wij bezitten. En dat leven, dat is onvergankelijk leven. Dank u wel daarvoor. Geprezen zij daarvoor, uw machtige naam. Dank voor deze avond, Heer. En de avonden die achter ons liggen zo. En wees ook met ons in de komende tijd weer. Dank u dat we van u mogen verwachten in alle dingen. Dat u bij ons bent en dat u met ons meegaat. Altijd en overal. En we loven en prijzen uw heerlijke naam. Amen.